Hoort u mij? Ja. Goedemorgen, broeders en zusters. Ik weet niet hoe u afgelopen week beleefd heeft, maar als ik voor mezelf spreek, dan was het deze week een bijzondere, intensieve en emotionele week. Een week die in het teken stond van afscheid. Afscheid van René. Afscheid van het voorbeeld dat hij in vele opzichten was. En afscheid van de momenten samen die er nooit meer zullen zijn. Maar hoe paradoxaal het ook klinkt, het was ook een week die in het teken stond van iets nieuws. En iets bijzonders. Als ik kijk naar de berichten in onze Facebookgroep, als ik zo de getuigenissen hoor, en in de gesprekken die ik zelf met mensen mocht hebben, hoe bijzonder is het dan dat we ook afgelopen week ook zo intensief met elkaar mochten beleven. Dat we troost mochten vinden bij elkaar. Dat we elkaar een knuffel mochten geven. Dat we met elkaar mochten bidden. Voor elkaar. Dankjewel. En dat we de weg naar het vrijmoedig delen van ons hart en onze gedachten gevonden lijken te hebben. Vorige week heb ik hier gesproken over het lijden en het lijden wat we allemaal zullen meemaken in ons leven. Maar weet u, het lijden zet ons leven ook in perspectief. Het lijden zet ons leven in perspectief met God. En de Heer Jezus bracht door zijn lijden perspectief, hoop en toekomstverwachting. En ik denk dat wij als gemeente afgelopen week dat ook hebben ervaren. Hoe door de verdrietige situatie heen, dat René ons onverwacht voorgegaan is. Dat we mochten ervaren hoe God perspectief heeft gebracht. En hoe hij mensen heeft samengebracht. En dat we hebben mogen zien hoe God ons aan elkaar gegeven heeft. In de steun die we bij elkaar mochten vinden. Zoals u wellicht weet, stond René voor deze zondag ingepland. Om Gods woord met ons te delen. Iets wat hij dus niet meer kan doen. Het bijzondere is echter dat René in de voorbereiding zijn woorden al aan het papier had toevertrouwd. En niet een paar aantekeningen of iets dergelijks. Nee, de hele preek was van het begin tot het einde uitgeschreven. Blijkbaar had René echt iets op zijn hart liggen voor de Parousia Gouda. En blijkbaar had Gods geest hem op een wonderbaarlijke wijze al vroeg geïnspireerd om deze woorden aan het papier toe te vertrouwen. En de preek die ik deze morgen dus voorbereid heb, is de preek die René had voorbereid. Ik zal letterlijk de woorden van René voor onze gemeente citeren, dan wel voordragen. En ik bid en hoop dat Gods geest u net zo zal raken als dat ik geraakt was door deze woorden. En ik bid dat deze laatste woorden van René troost, hoop en hernieuwde passie mogen geven voor onze gemeente. Voor Gouda en omstreken, maar bovenal voor onze Heer Jezus Christus. Ik begin. Het thema is samen 22 jaar Parousia Gouda. Jezus centraal. We hebben nu al een paar keer samen gekeken naar wat de Bijbel ons in Handelingen 2 leert over het ontstaan en hoe het eraan toeging in de eerste gemeente van Christus. In Handelingen 2 vers 42 kunnen we lezen: zij bleven volharden, met andere woorden, ze bleven trouw, bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Met andere woorden, ze volharden in trouw aan de gemeenschap en in het breken van het brood en in het uitspreken van de gebeden. En verderop lezen we dan dat ze alles gemeenschappelijk hadden. En dat ze voortdurend elke dag eendrachtig, of zoals de NBV het zegt, eensgezind samen in de tempel waren. En we weten uit Handelingen 2 vers 47 dat het resultaat van dit alles was dat ze in de gunst stonden bij het gehele volk. En dat de Heere dagelijks toevoegde aan de kring die behouden werden. Het thema voor vandaag heb ik genoemd Samen 22 jaar Parousia Gouda. Jezus centraal. Parousia Gouda bestond afgelopen december 22 jaar. 22 jaar samen met vele mooie momenten. Momenten van zegen, van plezier en van lol met elkaar. Van groei. Maar ook 22 jaar samen met vervelende momenten. Momenten van hoop en strijd en verdriet, van moeite. En helaas ook onderlinge twist en gedoe in de gemeente. Waardoor we eigenlijk onze eigenlijke bestemming als gemeente van Christus een beetje uit het oog dreigden te verliezen. Maar ik constateer ook nu weer dat we samen de draad oppakken. Samen de draad oppakken om samen te werken aan de opbouw van onze gemeente. Om er dadelijk klaar voor te zijn om samen invulling te geven aan onze missie. Samen te werken om ongelovigen te maken tot volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Dit onder de leus A tot Z. Dat wil zeggen van atheïst tot zendeling. Ja, René, hoe ben je dan aan het thema van vanochtend gekomen? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Een tijdje geleden is er iemand die hier te gast was naar mij toegekomen. Hij vertelde mij dat hij van God moest doorgeven dat onze gemeente terug moest naar onze eerste liefde. Dat we terug moesten naar het oorspronkelijke karakter van onze gemeente. Terug naar de woorden die uitgesproken zijn bij de start van deze gemeente. Kama Evangelische Gemeente Parousia Gouda. En omdat ik die broeder heel serieus neem, ben ik op zoek gegaan naar wat hij zou kunnen bedoelen. Het eerste wat mij ten aanzien van het karakter van onze gemeente te binnen schoot, was een preek van Arie Davidsen van eind 1997, begin 1998. En voor wie dat niet weet, Arie Davidsen is de stichter van deze voormalige is de stichter en de voormalige voorganger van Kama Parousia Gouda. En hoezo weet je dat dan nog zo goed, van die preek van toen? Zullen jullie misschien afvragen. Nou, ik weet het nog zo goed, omdat wij in die periode op zoek waren naar een gemeente in Gouda. Een gemeente waar God ons als gezin en met onze achtergrond wilde hebben. Marta en ik zaten die keer dus ook weer verwachtingsvol in de dienst. En waren benieuwd naar wat Arie die ochtend door God tot ons te zeggen zou hebben. Wat denk je wat die Arie zegt? Hij zegt, broeders en zusters, vanochtend wil ik... Goed hè? Niet zoals Harry, helaas. Nog een keer. Broeders en zusters, vanochtend wil ik stilstaan bij de vraag, wie is Kama Parousia Gouda? Wat is Kama Parousia Gouda voor een gemeente? Nou, je begrijpt wel, ik zat meteen op het puntje van mijn stoel en dacht, nou gaan we het krijgen, het antwoord van God. En Arie ging verder en zei, zijn wij een traditionele protestantse gemeente? Nee, zei hij toen. Nee, wij zijn geen traditionele gemeente. Pff, dacht ik. Staat letterlijk zo, hè? Mooi, dan weet ik dat alvast. Niet traditioneel, maar wat dan wel? En Arie stelde een volgende vraag. Zijn wij dan een charismatische gemeente? Nee, zei hij toen. Nee, wij zijn geen charismatische gemeente. Oef, dacht ik. Dat is balen. Geen charismatische gemeente. Maar wat dan wel? Wat dan wel? Mag ik jullie vragen? Wat denken jullie dat Arie's antwoord wel was? En hij zei niet, we zijn een evangelische gemeente. Arie's antwoord was, Kama Parousia Gouda is een gemeente waar Jezus Christus centraal staat. En waar evangelisatie hoog in het vaandel staat. En toen dacht ik, ja Heer, dank je wel, daar kunnen we wat mee. Jezus Christus centraal en evangelisatie hoog in het vaandel. En daarom, lieve broeders en zusters, zitten Marta en ik hier sinds 1998 nog steeds in deze gemeente. omdat we zeker weten dat God ons hier heeft geplaatst. Daarom zitten we hier nog steeds, ondanks dat het er door alle gedoe door de jaren heen vaak op leek dat niet Jezus Christus centraal stond, maar dat in plaats daarvan een hele hoop ego's centraal stonden. Daarom zitten we nog steeds hier, ondanks dat evangelisatie, ook weer door alle gedoe, vaak een beetje in de vergetelhoek dreigt of dreigde te geraken en eigenlijk is geraakt. Broeders en zusters, die tijd is voorbij. Jezus houdt van de Kama Parousia Gouda. Jezus houdt te veel van Kama Parousia Gouda om alles bij het oude te laten. Ik hoop dat jullie het ook gemerkt hebben. Zijn geest waait met een helende en vernieuwende wind door deze gemeente. Het verheugt en bemoedigt mij enorm, steeds meer om me heen te zien en te horen dat er mensen in deze gemeente zijn die mijn droom voor deze gemeente met mij delen. Een droom die uit gaat komen. Er zijn al, zij misschien een beetje voorzichtig, maar er zijn al een aantal mensen opgestaan om hun plek in te nemen. Er zullen nog veel meer mensen gaan opstaan om in geloof hun plek in te nemen. Waardoor er mede door ons gebed een opwekking zal komen. En mensen tot geloof zullen komen. En zich zullen aansluiten bij onze gemeente. Ik zie dat de gemeente bezield wordt door de Heilige Geest. Die ons, die al verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus. Door zijn opstanding uit de dood. Maar alleen maar sterker maakt en verder samenbindt. Halleluja! Prijs de Heer. Maar hoe zit het dan met dat antwoord van Arie? Dat wij een gemeente zijn waar Jezus Christus centraal staat en waar evangelisatie hoog in het vaandel staat. Wel, dat heeft van alles te maken met het gedachtegoed van Kama en van Albert Benjamin Simpson, de grondlegger van Kama. Basishaarwaarheden waar niet aan te tornen valt. Toen niet, in de tweede helft van de 19e eeuw niet en nu niet, aan het begin van de 21e eeuw. Bijbelse waarheden die beleden en onderwezen moeten worden, totdat de Heer Jezus terugkomt in de lucht en op de wolken en wij met hem in heerlijkheid zullen verschijnen. Het is trouwens boeiend om te zien dat Simpson een inspirator is geworden van vele eigen tijdse predikers. Zoals bijvoorbeeld Benny Hinn of Joseph Prince. Ja, dat wisten jullie niet, hè? Maar goed, die waarheden die door de jaren stand hebben gehouden en die samen het kloppend hart van Kama zijn en dus ook van Kama Parousia Gouda. Die worden samengevat in het Kama-logo, het zogenaamde fourfold gospel, het viervoudige evangelie. A.B. Simpson heeft de term viervoudig evangelie, of de fourfold gospel, voor het eerst gebruikt in 1887. En hij vergeleek het viervoudige evangelie met een orkest en met muziek. Stel je voor dat de band van vanochtend alleen maar liederen met één en dezelfde noot zouden hebben gespeeld en gezongen. Dan zouden we toch hebben gezegd, zijn ze wel goed bij hun hoofd? Wat zijn ze nu helemaal aan het doen? Of niet dan? En dan zouden we nog gelijk hebben ook. Maar wat wilde Simpson met zijn voorbeeld dan wel zeggen? Hij zei, één noot maakt misschien dan wel een toon en zelfs een op zichzelf staande melodie. Maar als een orkest alleen maar een concert van één noot geeft, dan wordt het knap eentonig. Dan wordt het niet mooi om naar te luisteren en dan gaat het al snel vervelen. Maar als alle muzikanten met elkaar verschillende noten spelen, dan wordt het iets prachtigs om naar te luisteren. En komt het muziekstuk tot zijn recht, zoals het door de schrijver ervan bedoeld is. Zo is het ook met het evangelie. Sommige mensen belichten, als het ware, alleen maar één noot, één facet van het evangelie. En dat kan op de duur best gaan vervelen. Terwijl het evangelie zoveel mooie en andere facetten heeft. En natuurlijk zijn de zegeningen van het evangelie niet exclusief te beperken tot 4 thema's of tot 4 facetten. En natuurlijk is het een meervoudig evangelie met ontelbare zegeningen en verregaande rijke illustraties van Gods genade en liefde. Maar eigenlijk zijn er 4 boodschappen in het evangelie die op een zeer volledige en complete manier de zegeningen samenvatten die Christus ons wil aanbieden. En dat is wat christenen vandaag de dag moeten weten. En moeten benadrukken als ze anderen daarover vertellen. Kama, tegenwoordig CNME, heeft het viervoudige evangelie tot kern van haar boodschap gemaakt. Om er zo aan bij te dragen dat de wereld Jezus in al zijn volheid zal leren kennen. In al zijn volheid. Want Gods genade is meer dan slechts een uitweg uit de hel. Met het viervoudige evangelie willen wij als Kama Parousia Gouda het christelijke leven dus ook in al zijn volheid onder de aandacht brengen. Jezus centraal. Hij is de basis van de gemeente. En niet omdat Simpson dat gezegd heeft, maar omdat de Bijbel daar zo duidelijk over is. Jezus is onze redder, onze verlosser. Jezus is onze heiligmaker. Jezus is onze geneesheer. En Jezus is onze komende koning. In het Kama-logo komt dit tot uitdrukking. En ik wil daar vanochtend stuk voor stuk met jullie op ingaan. En dat brengt ons als eerste bij het kruis. Christus is onze redder, onze verlosser. Het kruis is het symbool van redding en verlossing, doordat de Heer Jezus stierf in onze plaats. Verlossing is de eerste en logische waarheid in het viervoudige evangelie. Belangrijk daarbij is de erkenning van de totale zondigheid van de mens. De mens is verloren in zonde. Doordat de Heer Jezus is gestorven aan het kruis op Golgotha en uit de dood is opgestaan, is er verlossing. Door die verlossing is er weer toegang tot God en tot de familie van God. De naam van de Heer Jezus heeft al meer dan 2000 jaar een uitwerking gehad op levens van mensen over de hele wereld. Jezus is onze verlosser van zonde, ziekte en schuld voor nu en voor in de eeuwigheid. Jezus Christus redt ons van schuld, schuld van zonde. Hij redt ons ook van de vloek van de wet, ons van het kwade geweten en ons kwade hart. Hij verlost ons van angst voor de dood, de macht van Satan en zijn demonen. En uiteindelijk redt Jezus Christus ons van de eeuwige dood. Verlossing door Jezus schenkt ons vergeving van zonde en rechtvaardiging voor God. Een paar opmerkingen. Jezus Christus en Hij alleen is de redder van de wereld. Johannes 3, vers 16 leert ons dat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Alle die tot Hem komen met een berouwvol hart, vergeving vragen voor hun zonde en geloven dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is, ontvangen zijn redding. En Jezus Christus is de enige redder. In Handelingen 4 vers 12 lezen we: en de behoudenis is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. In tegenstelling tot wat vandaag de dag elders ook wel geleerd wordt, zijn er geen andere wegen om bij God te komen. Er is maar één weg. Jezus Christus. En Hij alleen. Jezus Christus is een allesomvattende redder. Romeinen 8 vers 29 en 30 maakt ons duidelijk dat onze redding, die voorbestemd was van voor de grondlegging der wereld, meer omvat dan alleen rechtvaardiging en vergeving van zonde. Nee, God heeft ons ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En er komt een dag waarop dat proces voltooid is. En dan zullen wij allemaal verheerlijkt worden. Jezus Christus is een almachtige redder. Niets, maar dan ook helemaal niets, kan ons scheiden van de liefde van God. Door het volbrachte werk van Christus aan het kruis op Golgotha is onze redding voor eeuwig verzegeld. Horen jullie wat ik zeg? Door het volbrachte werk van Christus aan het kruis op Golgotha is onze redding voor eeuwig verzegeld. Halleluja! Draai je even naar je buurman en zeg mij na. Door het volbrachte werk van Christus aan het kruis op Golgotha is onze redding voor eeuwig verzegeld. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Mensen, dat is wat er staat in Romeinen 8, vers 38 en 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heere. Jezus is onze verlosser. Niets kan ons scheiden van zijn grote werk aan het kruis en van zijn liefde. Die waarheid en die belofte is de kern van wie wij, Kama Parousia Gouda, zijn. En niet alleen voor ons, maar voor iedereen die Jezus Christus heeft aangenomen als persoonlijke redder en verlosser. De Bijbel, het woord van God, leert ons dat iedereen die Jezus Christus aanvaardt als persoonlijke verlosser, verzekerd is van een onuitputtelijke lijst van zeer kostbare beloften. Beloften die jij je door niemand of door niets moet laten afnemen. Bewaar ze diep in je hart en in je gedachten. Herinner ze en gebruik ze wanneer je ze nodig hebt. De Bijbel leert ons dat door Jezus' dood en opstanding, dat door Jezus' verlossingswerk, dat wij kinderen, dat we Gods kinderen zijn geworden. Dat Hij de verzoening is voor onze zonden. Dat we in Hem eeuwig leven hebben. Dat we vergeven zijn. Dat we vrede hebben met God. Dat we gerechtvaardigd zijn. Dat onze schuld is verdwenen. Dat de Heilige Geest in ons leeft. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Dat de dood verzwolgen is in de overwinning. Dat wij zijn ieder voor zich een nieuwe schepping. En dat Jezus onze advocaat, onze raadsman is. Wat een geweldige lijst van beloften uit Gods woord. En dit is slechts een deel van die hele waslijst. Omdat Christus voor ons is gestorven en is opgestaan uit de dood, zijn al deze beloften van en voor ons. Wanneer wij hem aanvaarden als onze persoonlijke verlosser en redder. En dat brengt ons bij het volgende onderdeel in ons logo. De kelk. Het wasvat. Jezus Christus is onze heiligmaker. Christus is onze heiligmaker. De kelk, het wasvat, is het symbool van de heiliging, waardoor ons leven apart gezet wordt en vervuld kan zijn met de Heilige Geest. Heiliging betekent scheiding. Scheiding van de zonde. Heiliging betekent ook een heilig leven leiden. In 1 Petrus 1, vers 15 en 16 kunnen we lezen: maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Heiliging betekent ook toegewijd zijn. Toegewijd zijn aan God. God dienen. Gij zijt echter een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk Goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. En tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9. Op het moment dat wij wedergeboren werden, of worden of werden, we lid van Gods familie. Wij geloven dat Jezus het prijs betaalde voor onze zonde. En dat wij, zijn volgelingen, ten eerste apart worden gezet van degenen die nog niet wedergeboren zijn. En ten tweede als heilig worden gezien door God. Door datgene wat Christus heeft gedaan. Heiliging heeft ook te maken met een groei naar geestelijke volwassenheid. Een diepere reiniging. En verdere vervulling met de Heilige Geest. De bron voor en van dit alles is de persoon van de Heere Jezus Christus. Net zoals we in Christus vergeving kunnen ontvangen, kunnen we ook in hem ook heiliging ontvangen. Hij is de levende God zelf, die door zijn Heilige Geest in ons vernieuwde hart komt wonen. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24 lezen we: en hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij is onze heiligmaker. Hij heiligt onze geest, onze ziel en ons lichaam. Heiliging betekent dat we vervuld kunnen zijn van en door de geest. Zoals de opdracht in Efeze 5 vers 18 ons ook leert. Laat de geest u vervullen. God wil ons wel heiligen. De Heilige Geest wil ons wel heiligen. Maar de vraag is, willen wij dit zelf wel? Gekke vraag, denken jullie. Nou, helemaal niet zo'n gekke vraag hoor. Gods geest kan ons vervullen en wil ons vervullen. Maar de mate waarin hij ons kan vervullen, hangt af van de mate waarin wij dat zelf willen toelaten. En een vereist hierbij is natuurlijk gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan degene die heiligt. Jezus Christus is onze heiligmaker. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Doordat de Heilige Geest ons vult, kunnen wij leven vanuit die geest. Kunnen wij wandelen door de geest. Door de Heilige Geest kunnen wij leven in vertrouwen en in totale afhankelijkheid van Christus, onze heiligmaker. En dat brengt ons bij het volgende voorwerp uit ons logo. En dat is de kan met olie. Jezus Christus is onze geneesheer, staat het voor. De kan is het symbool van de zalving met olie tot genezing van lichaam en geest. Jezus Christus is onze geneesheer. De Heer Jezus heeft een groot deel van zijn tijd op aarde gewijd aan het genezen van zieken. Hij genas allerlei mensen. Lammen, blinden, doven, melaatsen, mensen met koorts, mensen met chronische ziekten. Hij wekte zelfs doden op. Er staat nergens in de Bijbel dat er een ziekte was die te moeilijk was voor hem om te genezen. Ook vandaag de dag vinden er nog wonderbaarlijke genezingen plaats. Het bewijs dat Christus nog steeds onze genezer is. In het boek Handelingen vinden we drie belangrijke waarheden die we nodig hebben om te begrijpen wat het betekent dat Jezus onze geneesheer is. Er staat, Jezus is nog steeds de genezer. Genezing komt van Jezus alleen. En het doel van goddelijke genezing is altijd om hem te verheerlijken. En ik denk dat het een goed idee is om op een ander moment dieper op het onderwerp genezing in te gaan. Maar toch voel ik dat het belangrijk is om er nu ook iets over te zeggen. Het is te belangrijk om er zomaar aan voorbij te gaan. Een paar vragen en opmerkingen. Waarom heeft Jezus zoveel mensen genezen? De Heer Jezus bracht genezing om de aandacht op zichzelf te vestigen. De Heer Jezus wist dat door tegemoet te komen aan een lichamelijke behoefte, namelijk genezing, hij de gelegenheid zou hebben om te spreken over zijn grote missie, namelijk redding te brengen aan zielen. Dit is een patroon dat we in heel de bediening van de Heer Jezus terugzien. Wanneer Jezus een abstracte uitspraak deed, staafde hij die door een concrete daad. Hij zei dat hij het brood des levens was en hij voerde 5000 mensen met een paar broden. De Heer Jezus bracht genezing om te bewijzen dat hij zonden kon vergeven. De Heer Jezus leefde in een cultuur waar men geloofde dat ziekte een gevolg was van de zonde. Op basis van dezelfde veronderstelling kan je en kun je dus ook zeggen dat genezing het gevolg is van de vergeving van zonde. Om te bewijzen dat hij de macht had om zonde te vergeven, zei de Heer Jezus tot de verlamde die op een bed door het dak naar beneden werd gelaten. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Tot u zeg ik, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. De Heer Jezus bracht genezing om te bewijzen dat hij de Zoon van God was en is. Jezus geneest om te bewijzen dat hij de Zoon van God is. Slechts één heeft autoriteit om zonde te vergeven. God alleen. Iets wat de fariseeën Jezus nadroegen toen hij zieken genas en tegelijkertijd hun zonden vergaf. De Heer Jezus bevestigde hiermee de autoriteit van God te hebben. En de Heer Jezus bracht genezing om zijn bewogenheid te tonen. Jezus geneest omdat hij om de mensen geeft. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus mensen wegstuurde die hem om hulp vroegen. Jezus is de Heer van bewogenheid, van mededogen. Niet alleen ten aanzien van onze ziel, maar ook van ons lichaam. De Heer Jezus bracht genezing om te laten zien dat de verlossing reeds nu al begint. Jezus' wonderbaarlijke barmhartigheid en bereidwilligheid om tegemoet te komen aan onze lichamelijke behoeften bewijzen dat het niet alleen gaat om de toekomende tijd, maar ook om het heden. Om vandaag dus. Redding, verlossing begint nu al. Hij geneest in dit leven en op dit moment, vooruitlopend op iets dat nog volmaakter zal zijn naarmate de eeuwigheid zich openbaart. En de genezingen die stopten niet met de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij zei tegen zijn discipelen dat zij grotere dingen zouden doen dan hij had gedaan. En hoewel bij sommige mensen discussie is over de uitleg van Marcus 16, vers 17 en 18, dan staat, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Jezus' uitspraak in Johannes 14, vers 12 laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. De apostelen zetten het werk van de Heer Jezus voort. In het Nieuwe Testament staat nergens dat de genezingsbediening aan het einde van het Nieuwe Testament stopte. Feitelijk zegt de Bijbel het tegenovergestelde. De genezingsbediening wordt voortgezet door middel van zijn lichaam, de gemeente. De apostelen hebben het werk van de Heer Jezus voortgezet. Wij, de oudsten, hebben de opdracht gekregen om ermee door te gaan. Jacobus, een van de gezaghebbende apostelen, heeft door de Heilige Geest laten optekenen wat te doen bij ziekte. Er staat in Jacobus 5, heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heren zal hem oprichten. En als hij zijn zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. De Heer Jezus is nog steeds de genezer. Jezus is nog steeds onze genezer, ook vandaag de dag nog. Waarom kunnen wij, en soms, waarom willen wij dat niet zien? Zoals de discipelen in de vroege kerk dat deden. Zij waren vol van de Heilige Geest. Zit er bij ons dan soms een lek? Zij waren volledig gehoorzaam. Maar bij ons is het maar al te vaak niet het geval. En zij verwachten het volkomen dat Hij iets zou doen. Wij zijn vaak verbaasd als Hij iets doet. Hebreeën 13 vers 8 zegt... Of leert mij dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Jezus was toen genezer, Jezus is vandaag de dag nog genezer en Jezus zal genezen zijn tot in lengte van dagen. En de genezingskracht komt alleen van de Heer Jezus. De genezingskracht zit hem niet in het geloof op zich. Geloof is niet de kracht. Er is wel interactie met het geloof. Het geloof is namelijk het middel waardoor de kracht zich openbaart. Ik heb iemand ooit horen zeggen, geloof is de arm die de spullen uit de koelkast pakt. De Heer Jezus daagt de mensen uit om geloof te hebben. Hij zei zelfs tegen de bloedvloeiende vrouw, uw geloof heeft u behouden. Wees genezen van uw kwaal. Haar geloof was een reactie op de persoon van de Heer Jezus. Het was de kracht van de Heer Jezus en niet het individuele geloof dat genezing bracht. Geloof is een noodzakelijk component, maar niet datgene dat geneest. De Heer Jezus geneest. De genezing komt niet van gebedsgenezers. Er zijn gaven van genezing. God gebruikt het gebed van mensen om mensen op te wekken die het nodig hebben om door hem aangeraakt te worden. Maar de kracht zit in Jezus. Dus als je een aanraking van God nodig hebt, verwacht het van Jezus en verwacht het van hem alleen, die in dat geval gebruik wil maken van mensen met een speciale gave, een speciale bediening. De Heer Jezus geneest. En de genezing zit niet in glazen bollen. Genezing komt al helemaal niet door het aanroepen of vereren van occulte voorwerpen. Maar dat hoef ik hier niet uit te leggen. Nou René, je vertelt het allemaal wel heel mooi en het klinkt geweldig, hè? Jezus geneest ook vandaag de dag nog. Maar waarom zijn er dan mensen in onze gemeente toch niet beter geworden? Mensen, dat weet ik dus ook niet. Heel simpel, ik heb daar geen kant-en-klare verklaring voor. Net zo goed als ik ook geen pasklare verklaring voor heb, dat er talloze mensen, ook in onze gemeente, zijn die wel genezen zijn en worden. Maar hoe dankbaar verbaasd zijn we vervolgens dat Karel van der Graaf niet alleen kankervrij is, maar ook nog eens pal daarna genezen is van zijn longembolie. We kunnen ons afvragen waarom mensen überhaupt ziek worden. De Bijbel spreekt immers zowel van ziekte als van genezing. Er zijn een aantal redenen voor ziekte. Eén daarvan is zonde. De fariseeën hadden inderdaad gelijk dat sommige ziektes het gevolg waren van zonde. Maar ze hadden het bij het verkeerde eind dat zonde de oorzaak zouden zijn voor alle ziekte. In 1 Korinthe 11 kunnen we lezen, vers 29. Dan worden we gewaarschuwd ten aanzien van het misbruiken bij het avondmaal. Immers, want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. Als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Soms kan het zijn dat God het toelaat. Dat de vijand ons ziek maakt. Ziekte is dan ook zeker een vloek als gevolg van de zondeval en het werk van Satan. En ja, een andere reden dat er ziekte is, is gewoon dat we onverstandig omgaan met ons lichaam. Door allerlei bagger en chemicaliën in ons voedsel te eten. En dan heb ik het nog niet eens over het vervuilde milieu waar we eigenlijk in leven. Maar dan nog, sommige mensen roken, drinken en eten als ketters en worden toch 80, 90, soms 100 jaar oud. Eén ding is zeker. Ziekte is niet van God. Ik geloof ook pertinent niet dat sommige mensen ziek worden omdat God hen iets wil leren. Dat is niet de God die ik ken. In de ziekte kan hij wel alles laten meewerken ten goede. Maar dat is iets anders. En als iemand aan het einde van een ziekbed door God naar huis wordt gehaald, dan is het voor de persoon in kwestie natuurlijk het einde van zijn of haar ziekbed. Dan is de persoon voor eeuwig genezen. Maar dat is niet het soort lichamelijke genezing waar de Bijbel over spreekt. Maar om terug te komen op de vraag waarom mensen niet altijd genezen, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Ik lees wel in Matteüs 13, vers 58, dat de Heer Jezus in zijn eigen woonplaats niet veel wonderen verrichtte vanwege het ongeloof. Is dat een mogelijke reden? Gebrek aan geloof? Maar als je mij nu dus zou vragen, René, begrijp jij het nu allemaal? Dan moet ik eerlijk bekennen, nee, ik begrijp het ook niet allemaal. Maar lieve mensen, het is helemaal niet belangrijk of ik het begrijp. Het is helemaal niet belangrijk of jullie het begrijpen. God vraagt ons immers niet van ons dat we het begrijpen. Dat is Grieks denken. Nee, God vraagt van ons geloof. Waar ik mezelf dan ook aan wil vasthouden, zijn de vier Bijbelse waarheden. Dat Jezus onze verlosser en redder is. Dat Jezus onze heiligmaker is. Dat Jezus onze genezer is. En dat, en ik kom daar zo nog even op, dat Jezus onze komende koning is. Dat is wat ik geloof en dat is wat ik als waarheid aanneem voor nu en voor in de toekomst. En ik wil jullie met grote klem oproepen, lees de evangelie eens opnieuw en kijk wat de Heer Jezus doet. En wat hij de discipelen, niet alleen de apostelen, onderwijst en leert. Het evangelie is immers een door het bloed van Jezus bekrachtigde en door de Heilige Geest bevestigde kracht tot behoud, tot genezing van het lichaam en genezing van de ziel, genezing van trauma's, bevrijding van boze geesten, herstel van relaties en zelfs van herstel van financiën. En je zal zien dat de bediening van de Heer Jezus zich kenmerkt door twee dingen. Hij proclameerde en verkondigde het evangelie en hij deed vele, vele, vele genezingen en een aantal andere opmerkelijke wonderen. Wij zijn discipelen zijn geroepen om ditzelfde te doen. In Hebreeën 13 vers 8 staat, Jezus is gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid dezelfde. En weet je wat daarna staat in vers 9? Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Een duidelijke waarschuwing. Laat je hart gesterkt worden door genade en niet door regeltjes en commentaren en redeneringen van anderen. Ga zelf op onderzoek uit en neem niets voor zoete koek aan. Denk aan de woorden van Maria op de bruiloft te Kana. Johannes 2 vers 5. Wat hij u ook zegt, doe dat. En denk aan de woorden van de Heer Jezus zelf in Johannes 11 vers 40. Als hij bij het graf van Lazarus staat, waar hij tegen Martha zegt, heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? De genezingskracht komt van de Heer Jezus. Het doel van genezing is Jezus te verheerlijken en te openbaren de werken Gods. Zoals we ook kunnen lezen in Johannes 9 vers 3. Oké. Genoeg over dit onderwerp. Ik kom voor aan bij het vierde icoontje van ons logo. En het vierde icoontje, dat is de kroon. De kroon is het symbool van Jezus Christus, is onze komende koning. Het is het symbool van het komende koningschap van de Heer Jezus over deze wereld. Jezus Christus, onze komende koning, is de uitdrukking die in navolging van de apostelen destijds door de eeuwen heen gebruikt wordt door alle toegewijde volgelingen van onze Heer. Het is, om met de woorden van apostel Paulus te spreken, onze zalige hoop. Ons geloof in de wederkomst van Christus is geworteld in hetgeen wat is opgetekend in Handelingen 1. Vers 9 tot 11. En daar staat, en nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen. En terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan het ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen. Die ze ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ons geloof in de wederkomst van Christus is ook geworteld in het verslag van de volgelingen van Jezus, die zich een paar dagen voor Pinksteren verzameld hadden op de berg om te luisteren naar het laatste onderwijs van de opgestaande Christus. Daar op de berg heeft hij hen en ook ons zijn grote opdracht gegeven, zoals we die kunnen lezen in Markus 16. En er staat, en hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdraven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. En vervolgens lezen we dan in de versen 19 tot 21. Nadat hij dit tot hen gesproken had, werd de Heer Jezus opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal. Terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. In de wetenschap dat op de dag van vandaag talloze miljoenen mensen het evangelie nog steeds niet hebben gehoord, willen wij als Kama Parousia Gouda met net zoveel passie als destijds de eerste christenen hadden, invulling geven aan die grote opdracht van Christus. Wij willen met dezelfde verwachting uitzien naar wat Jezus doet, als bevestiging op hetgeen wat wij prediken en leren, tot eer en glorie van zijn eigen naam. En dat invulling geven kan al heel direct in je eigen omgeving. Thuis of op je werk of op school. Ja, hoe dan? Nou, gewoon door anders te zijn dan de mensen om je heen. Door te zijn wie je bent. Een discipel van Jezus. De mensen hebben er meer aan te zien wat je doet of nalaat dan een veelheid van mooie woorden. Die maar al te vaak niet in lijn zijn met het gedrag of onze houding. Jij kunt de mensen toch niet overtuigen. Dat doet de Heilige Geest wel. Wat kan ik nog verder met jullie delen over de wederkomst van de Heer Jezus? Een paar dingen tot slot. Jezus Christus komt zelf terug naar de aarde. Niet de vertegenwoordiger. Jezus' terugkeer zal voor iedereen zichtbaar zijn. Elk oog zal hem zien. En Jezus' terugkeer zal niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar zijn. Want de Heer Jezus zelf zal op het teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ene bij zijn Gods nederdalen van de hemel. Staat er in 1 Thessalonicenzen 4. En Jezus zal niet alleen komen, maar met zijn heilige tienduizenden. Door de eeuwen heen hebben mensen gedacht te weten wanneer de Heer Jezus terug zou komen. Geen enkele voorspelling is uitgekomen. Velen zijn sceptisch geworden en spotten daarom met de christelijke verwachting. De Bijbel maakt heel duidelijk dat we ons daar niet op die manier mee bezig moeten houden. 2 Petrus 3, vers 8 tot 15 leert ons wat onze houding en verwachting ten aanzien van de dag des Heren wel moet zijn. Er staat, vrienden, u moet niet vergeten dat één dag of duizend jaar voor de Heren geen verschil maakt. Sommigen denken misschien dat hij treuzelt. Nou, dat is niet zo. Hij wacht alleen maar met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Maar de grote dag van de Heren komt net zo onverwacht als een dief. U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. En terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen. Zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als hij komt. En vergeet nooit waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Tot slot komen we bij het laatste gedeelte van het logo. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen, staat er in Matthäus 24. En in ons logo zien we dan een globe of een wereldbol. En nu wachten wij geduldig af. Daar is hij dan. Twee generaties. Leg hem maar in het wasvat of zo. Ja. De globe staat voor het volbrengen van Jezus' opdracht aan zijn volgelingen. De globe vertegenwoordigt onze opdracht in de wereld. Totdat het evangelie door de inspanning van zijn gemeente alle volkeren heeft bereikt en Jezus terugkomt. Met het viervoudige evangelie willen wij als Kama Parousia Gouda het christelijke leven dus in al zijn volheid onder de aandacht brengen. Jezus centraal. Hij is de basis van onze gemeente. Niet omdat Simpson dat gezegd heeft, maar omdat de Bijbel daar zo duidelijk over is. Jezus is onze redder, onze verlosser. Jezus is onze heiligmaker. Jezus is onze genezer en Jezus is onze komende koning. Dat is mijn Jezus. En ik hoop en bid dat dit ook jullie Jezus is of zal zijn. Amen.
The man with tears in his eyes. hurts his pain, why does he cry? He knows he lives to die. Through the pain he could foresee, those hurting like you and me, that's my Jesus. He cares for you and me. That's my Jesus, sympathetic to our needs. That's my Jesus, through him all blessings flow. That's my Jesus, who I want you.
Waren de woorden van René voor onze gemeente. En als ik dan aan René denk, dan denk ik ook aan de dromen die hij had voor onze gemeente. En de dromen voor een ieder zoals we hier zitten, mensen die persoonlijk kenden, zijn enthousiasme daarin. En daarom wil ik jullie vragen om even een kort moment met 2 of 3 mensen om je heen, kort te bidden en je dromen bekend te maken aan God. Je dromen voor deze gemeente, je dromen voor je eigen relatie met Jezus. Je dromen voor elkaar en om die met elkaar te delen. Ook in de wetenschap, dat het Gods geest is die je hoort spreken. Want dat is wat de Bijbel zegt, omdat wij als mens niet in staat weten wat we zouden moeten bidden. En wil je dat vragen en delen en terwijl je dat doen, dan zal er rustig muziek op de achtergrond gespeeld worden. En laten we er even de tijd voor nemen, zodat we ook voor 2013, ik kan niet anders zeggen dat het een zware start is geweest. Maar ik ben benieuwd wat God gaat doen, want 1 ding is zeker. Hij zal iets geweldigs gaan doen. Laten we daar de tijd voor nemen.